De Vroege van Gogh. Een tentoonstelling over de beginjaren van Vincents kunstenaarschap. Een fascinerende reis die begint en eindigt met de aardappeleters. Een must voor iedereen die het genie beter wil begrijpen. Nog tot en met 9 april in het Kröller-Müller Museum.
NPO Radio 1. Avro Tros.
Kamerbreed. Met Kees Boonman.
Goedemiddag. Nog 3,5 week en dan bepaalt u hoe het verder gaat met de politiek. Ter voorbereiding van uw keuze. Hier, vandaag, in de Haagse Bibliotheek, een debat over het duurste onderwerp wat er is, de zorg. Maar we hebben het ook over de Nederlandse identiteit en wat dat precies is. Een economie, of simpeler gezegd, of er geld over is. Aan tafel 4 topvrouwen in de politiek. De nummers 2 op de lijst van hun partij. Renske Leijten van de SP. U komt trouwens, mevrouw Leijten, net van de zorgmanifestatie. We hebben het al even in het nieuws gehoord. Kon je de mensen tellen of waren het er meer?
Nou, ik mocht 6.000 mensen toespreken. En dat is echt, heb ik nog nooit gedaan. En ik heb mijn hartslag nog hoog zitten. Het was echt super gaaf. En we gaan straks ook nog door Den Haag lopen, langs het torentje. Even laten zien dat we de macht gaan pakken.
Is hier?
Weet ik niet, maar dat maakt denk ik niet zoveel uit. Dus ik hoop na de uitzendingen ook nog even aan te sluiten.
Zeker. Ja. En Stientje van Veldhoven van D66. Katelijne Buitenweg van GroenLinks. En Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Als ik het goed zeg, gaat u allemaal ook naar die manifestatie nog?
Nou, we hadden wel ingepland om daar ook te spreken vandaag, maar het kwam een beetje in de knel met deze uitzending. Dus we moeten kijken wat er nog mogelijk is.
Oké. Misschien dat die 6.000 mensen zo hier wel aanschuiven.
GroenLinks is er met de heer Klaver, die debatteert mee. De heer Asscher is er ook. D66 is helaas afwezig, maar wat niet is, kan altijd nog komen. Dus Stientje is welkom om zo meteen mee te lopen in de manifestatie.
Bedankt voor de uitnodiging.
Ja, we horen zo wel even hoe dat precies zit. Moeten we er wel even bij zeggen dat de nummer 2 van de PVV, Fleur Agema, niet wilde komen. En Khadija Ariep van de Partij van de Arbeid houdt het als nummer 2. Op dit moment nog een beetje op enige afstand van het veldwerk. Want zij vindt dat dat niet zo past bij haar kamervoorzitterschap. Nou, tot zover de mededelingen van de eindredactie. Zien kunt u ons op NPO Politiek en op de site van Radio 1. En volgen via Facebook en Twitter. We gaan het even hebben over de kranten. Dat doen we eigenlijk altijd. Meestal hoor je dan even een kleine aankondiging, maar heb ik niet gehoord. Dondert verder niet. Toch groot nieuws. Heeft ook met uw expertise te maken hier aan tafel. Namelijk dat staatssecretaris Van Rijn heeft gezwegen over die excessen, die fouten die er allemaal gemaakt zijn bij dat persoonsgebonden budget. Het is een ongelooflijk ingewikkeld verhaal. Maar Renske Leijten, ik heb het idee, ja, u heeft geloof ik als SP regelmatig met de motie van wantrouwen gewapperd. De staatssecretaris zit er nog steeds. Maar wat zegt dit nou over het beleid en dat drama over die PGB's?
Nou ja, 2 jaar geleden heeft hij ons vertrouwen verloren op het feit dat wij dachten dat hij niet degene was die de oplossing zou vinden voor dit probleem. En later nog een keer, toen echt bleek dat wij als Kamer niet de informatie hadden gekregen die hij wel had. Dan dat gaat ook de vertrouwen, het vertrouwen. En als je het nu leest, dan is het toch ontluisterend dat dat sindsdien niet is veranderd. Hè, er zijn toen heel veel partijen geweest die hebben gezegd, we laten Van Rijn zitten, want hij is de man die het kan en hij gaat het allemaal oplossen. Ja. Maar sindsdien is het stilstand, traineren. En is hij dus niet alleen onmachtig op dit dossier, maar ook gewoon onwillig. Ja, hij heeft nooit mijn vertrouwen teruggewonnen op dit dossier. En dat is nog steeds zo. Ik vind echt dat Van Rijn hierop had moeten opstappen. Het is een ontzettend groot probleem. Het leidt tot problemen bij tienduizenden, honderdduizenden mensen. Het gaat over 2,5 miljard per jaar. Het is echt ongelooflijk dat hij er nog zit.
Ja, nu heeft het geen zin meer hem weg te sturen, hè? Toch?
We zullen zien. Het hangt om partijen als D66. Dus we kunnen het tegenvragen.
Stientje van Veldhoven, wat zegt dit eigenlijk? Ik ben geen specialist op dat terrein. Dat wordt straks misschien ook nog wel duidelijker. Maar één ding is wel een feit. Die PGB's, problemen bij justitie, gedoe bij de belastingen met staatssecretaris Wiebes. En dan weer terug hier naar staatssecretaris Van Rijn. Wat doet u eigenlijk als Kamer? Controleren, maar Het blijft steeds hetzelfde verhaal.
De Kamer controleert. We moeten ook vaststellen dat veel bewindspersonen beloftes doen aan de Kamer die ze vervolgens niet kunnen waarmaken. Ik denk dat dat zeker ook aan de hand is geweest bij staatssecretaris Van Rijn. Die te snel zei, wanneer de Kamer per motie iets vroeg, zei ik ga dat wel regelen, terwijl hij eigenlijk wist dat het niet kon. Nou, dat helpt natuurlijk absoluut niet. Dus ja, er zal weer een stevig debat met staatssecretaris Van Rijn plaatsvinden. En ik dank de SP voor het vertrouwen in de invloed van D66. Maar het blijft natuurlijk zo dat een motie van wantrouwen het alleen maar haalt als een van de coalitiepartijen ook voorstemt. En ja, daarvan weet je eigenlijk, als je al kijkt naar de afgelopen tijd, dat ze dat niet doen. Er moet heel veel uitgelegd worden. Want het gaat natuurlijk om de mensen zelf die in de problemen zitten. Mensen moeten, moeten zorgen dat dat PGB-geld nou echt terechtkomt bij de mensen die zorg nodig hebben. En niet bij allerlei kantoren daartussen blijft hangen. En zij hebben recht op, ze hebben behoefte aan, maar ook recht op dat het nu een keer goed geregeld wordt en dat daar voortgang in zit. Ja. En dat is denk ik nu het allerbelangrijkste.
Ja, maar goed, dan zeggen mensen thuis, ze gaan er weer over praten. Dus, ja,
nou, zonder gesprek verandert in ieder geval niet.
Nee. Maar we gaan er nog over praten de komende week. Want dat is de laatste Kamerweek, geloof ik.
Ik kan me heel goed voorstellen dat dit een debat is waarvan we zorgen dat het nog deze week wordt ingepland. Deze laatste Kamerweek. Want al die mensen in Nederland die zorg zo hard nodig hebben, willen weten wat hier nou aan gebeurt.
Ja, en heeft u dan nog vertrouwen in de staatssecretaris na al die debatten? Of gaat u dat nog even afwachten?
Nou, mijn collega Vera Bergkamp zal dat debat voeren voor D66. Ja. En ik vind dat je altijd pas na afloop van het debat moet zeggen, heeft die bewindspersoon mijn vertrouwen nog, ja of nee? Want die moet ook in het debat de kans krijgen om aan te geven wat hij gaat doen. Zo werkt onze democratie.
Esther Ouwehand, een staatssecretaris die iets belooft en het lukt niet en het is een rommeltje. En dat vlak voor de datum om te gaan stemmen. Wat zegt dit?
Nou, ik ben bang dat het een bredere cultuur is binnen het kabinet, waar we verschillende voorbeelden van hebben gezien. Het gerommel over het bonnetje. De Kamer die voortdurend erbovenop heeft gezeten dat het niet goed ging met PGB. En wat in de bonnetjesaffaire door diepe onderzoeksjournalistiek naar buiten is gekomen, is dat eigenlijk de teneur binnen het kabinet is, we houden informatie achter, we kijken of we ermee wegkomen. En pas als het naar buiten komt, dan gaan we snel zeggen, sorry, we gaan ervan leren, we hebben een fout gemaakt. En dat is natuurlijk wel heel zorgwekkend. En dat is vandaag ook weer gebleken met de toestand over het PGB. Het probleem is niet alleen maar dat de grote problemen niet door de staatssecretaris zijn opgelost, terwijl hij dat wel steeds beloofde aan de Kamer. Maar ook dat informatie die hem niet goed uitkwam, niet naar de Kamer is gestuurd. En dat lijkt wel een patroon te zijn waar de Partij voor de Dieren zich echt zorgen over maakt.
Ja, nou ja, hoe dan ook, er komt straks een nieuw kabinet, dus misschien met uw partij er allemaal in. Dus dan gaat het natuurlijk ongetwijfeld allemaal heel anders. Katelijn Buitenweg, ik vraag het u als laatste, want u zit nog niet in de Kamer.
Dat klopt.
Maar u komt wel in de Kamer. Of het moet wel heel gek lopen, want u staat op...
Op nummer 2.
Ja, precies. Ja. Van GroenLinks. Ja, nou, dat moet lukken, denk ik. Maar even zo goed, als u er dan een beetje van buiten naar kijkt, wat zegt dit over de politiek en vooral de controlerende taak van de Tweede Kamer? Al dit soort problemen waar steeds maar weer opnieuw over gesproken wordt.
Nou, wat het vooral, ik denk dan gelijk aan al die mensen die het betreft. Er zijn dus heel veel mensen die graag zo'n persoonsgebonden budget die dit nodig hebben voor hun dagelijkse zorg. Die ook moeten kunnen vertrouwen dat de mensen die hun helpen, dat die ook betaald worden. Want daar zijn ze ook van afhankelijk. En al deze, dit gerommel, denk ik dat heel erg hun vertrouwen aantast. En ook daarmee ook hun kwaliteit van leven. Ja. Dat het mensen heel erg zenuwachtig maakt. Ik heb al wel begrepen dat inderdaad veel van de zaken die nu in de kranten stonden eigenlijk al bekend waren. En die zijn heel erg zorgwekkend. Dat de staatssecretaris niet heeft geluisterd, niet heeft gehandeld op het moment dat er echt twijfel waren. Ja, en daarom was ook GroenLinks, ik meen in april 2015 ook voor die motie van wantrouwen. Terwijl GroenLinks steunt niet snel een motie van wantrouwen. Want we vinden inderdaad, net als D66, dat je ook goed moet kijken naar wat de staatssecretaris doet. Maar in dit geval hadden we eigenlijk helemaal geen vertrouwen dat hij ook de juiste persoon was om de boel weer op te lossen. Omdat hij steeds stelselmatig de problemen bagatelliseerde. Dus een belofte dan weer in een nieuw debat. Ja, dat is eigenlijk alleen maar zinnig op het moment dat je vertrouwen hebt dat die belofte ook gestand gedaan moet worden. En er zijn op dit moment echt reële risico's dan voor mensen. Nou, dat weegt voor ons heel erg zwaar. Want mensen, voor ons zijn die PGB's belangrijk, omdat we juist willen dat mensen wat regie over hun eigen leven hebben. Dat ze zelf kunnen bepalen ook op welke wijze zij zorg krijgen. En juist omdat die autonomie ook voor GroenLinks van belang is, hechten wij erg aan die PGB's. En willen we dus echt een staatssecretaris die orde op zaken stelt.
Ja. Goed, hoe het afloopt van de week in dat debat, dat zien we wel. Ik had er wel bij moeten zeggen dat het een verhaal was waar we aan refereren, wat in het AD stond. Nog even tot slot.
De NRC.
NRC en... fout. Slordig.
Meteen etaleren dat wij ook de krant hebben gelezen vanmorgen.
Ja, heel goed. En ik niet goed. Nog even de voorpagina van de Telegraaf, Renske Leijten. Jesse Klaver op de voorpagina van nog steeds de grootste krant van Nederland. Even los van waar het over gaat. Is dit een teken dat dit nieuwe leider op links is?
Wat mij betreft niet. Wat mij betreft hebben wij een leidende rol op links. We brengen vandaag 6000 man op de been voor een nieuw zorgstelsel. We komen met alternatieven die heel duidelijk zijn en die duidelijk een andere koers inslaan voor ons land. Maar hij is de new kid on the block. Hij doet het hartstikke goed. Dus ik snap ook wel dat de Telegraaf zegt, die zetten we ook in de krant.
Ja, maar toch, Katelijne Buitenweg, dat is, de kop die is minder leuk. Het opgepoetste levensverhaal van Jesse Klaver. En dan pagina 2 en 3. Hè, dus in totaal toch ruim aandacht.
Drie pagina's zendtijd, ja.
Ja, laag glazuur op held van links. Nou ja, de toon van de Telegraaf is dat de geschiedenis die Jesse Klaver vertelt aan ons allen een beetje overdreven is. Althans, dat schrijft de Telegraaf.
Ja.
Vindt u dat dan een campagneramp?
Nee, ik heb het eerlijk gezegd als een soort mijlpaal gezien. Inderdaad, een soort erkenning dat GroenLinks het goed doet in de peilingen en dat rechts daar nu toch ook een beetje zenuwachtig van raakt. We hebben het in de afgelopen verkiezingen ook steeds gezien. Hè. Toen werd inderdaad de laatste keer Roemer werd aangevallen. Daar werd een keer Wouter Cohen aangevallen. Wouter Bos werd aangevallen.
Iedereen krijgt een beurt.
Het is vooral de partij die het eigenlijk het beste doet van links in de peilingen. Die moet nu onderuit geschoffeld worden. Je ziet overigens dat de PVV nu enigszins wegglijdt in de peilingen. De VVD die komt niet opdragen op verkiezingsdebatten. Dus ik heb het idee dat de Telegraaf denkt, moeten wij eens kijken of we het onderuit kunnen halen. En wat je ziet wel, is dat de boodschap van GroenLinks, van Jesse Klaver, juist over hoop en empathie, die slaat heel erg aan. Er komen duizenden mensen elke keer naar meetups. We laten echt zien dat er echt andere keuzes te maken zijn. Dat slaat aan. En ik denk dat rechts denkt, dat verschil verkleinen tussen arm en rijk, waar nu steeds meer mensen voor zijn en waar je ook van kan zien dat het echt ook kan. Daar willen we eigenlijk nu een aanval op doen.
Ja, ik heb geluisterd. Ik weet niet of het helemaal antwoord was op mijn vraag, maar dat dondert verder niet.
Er zitten allemaal van die vragen over welk diploma die heeft.
Mij interesseert het niet echt.
Met een verslag van Jesse Klaver gisteren in mijn hand gezeten. Een schoolverslag van groep 10, geloof ik. Oh. En ik dacht, werkelijk, waar VMBO inderdaad op stond. Ik denk, moet ik hier nu mee gaan zwaaien van zie je wel? Ik vond dat eigenlijk, laat ik dit, laten we dat nou eens niet gaan doen.
Maar nou, ik moet zelf toegeven, laat ik maar eens een mening geven, dat het een erg luchtige vorm van onderzoeksjournalistiek is. Laten we het daar maar bij laten. Misschien dat de andere Esther Ouwehand jaloers zijn dat je niet op de voorpagina van de grote krant staat.
Als het de Telegraaf is, niet per se hoor.
Oh. Sientje van Veldhoven?
Nou, we hadden het net even over leiderschap en wie dan de discussie over wie de leider op links zou zijn. Wat mooi is aan leiderschap is dat je niet van jezelf kunt zeggen dat jij de leider bent. Leiderschap krijg je. En dan ben ik er natuurlijk trots op dat Alexander Pechtold heel vaak genoemd wordt als premier. Waar de mensen het meeste vertrouwen in hebben. Laten we het vooral niet zelf over onszelf zeggen.
Ja, oké. Okay. Nou, naar Alexander Pechtold had ik nog helemaal niet gevraagd. Maar goed dat u het even noemt hier.
Zelf toch wel.
Ja, ik laat het even hierbij.
Dit is Kamerbreed met Kees Boonman.
Ja, we zitten in de bibliotheek van Den Haag, midden in de stad, vlakbij het Binnenhof. Ook vlakbij een grote manifestatie over de zorg, hier op het Malieveld. En hier aan tafel Katelijne Buitenweg, de nummer 2 van GroenLinks. Renske Leijten, de nummer 2 van de SP. Esther Ouwehand, de nummer 2 van de Partij voor de Dieren. En Sientje van Veldhoven, ook de nummer 2, maar dan van D66. Eerst even aan u, mevrouw Leijten. U komt dus inderdaad van die manifestatie vandaan. Dat zorgfonds, het Nationaal Zorgfonds, daar timmert u behoorlijk mee aan de weg. Is dat nou, om het simpelweg te begrijpen, gewoon het nieuwe ziekenfonds? Het ziekenfonds 2.0 of 4.0?
Ja, er zijn wel grote verschillen met het ziekenfonds. Maar wat de overeenkomst is, is dat we de zorgverzekeraars niet meer nodig hebben. En dat we zeggen dat we van marktwerking naar samenwerking gaan. Als je de analyse maakt van de marktwerking in de zorg, dan start die echt bij de zorgverzekeraars die om onze gunst concurreren om verzekerd te zijn. Dus wil je stoppen met de marktwerking in de zorg, dan zul je hen ertussenuit moeten halen. Zij jagen ook de concurrentie aan tussen ziekenhuizen en aanbieders, terwijl die juist willen samenwerken. En ze maken het ontzettend duur. Niet alleen door de bureaucratie die ze over de zorg uitstorten, maar ze kosten gewoon op jaarbasis minimaal 1,5 miljard... gewoon doordat ze bestaan. Nou, dat vind ik wel veel geld. En wat mij betreft besteden we dat aan zorg. En we zijn in mei begonnen met het Nationaal Zorgfonds. We hebben het gestart, maar het is inmiddels een beweging van heel veel partijen. Partij voor de Dieren doet ook mee, 50PLUS doet mee. Maar ook ontzettend veel mensen vanuit D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid, die met ons meedenken ook. 250.000 mensen. En we trekken ontzettend veel vrije denkers aan die het anders willen, maar die dat niet voor elkaar krijgen binnen de huidige discours bij zorgeconomen of noem maar op, die alleen maar zitten dat het op deze manier zou kunnen. Ja, het kan gewoon ook op een andere manier. En ja, wat mij betreft hoeven we niet meer te praten over of we nog marktwerking willen in de zorg, maar vooral over hoe gaan we het dan veranderen. En het Nationaal Zorgfonds is het eerste alternatief wat er is.
Ja, Stientje van Veldhoven, dit lijkt een beetje op een groot project, een nieuw idee van links. D66 hangt toch ook tegen links aan. Maar u steunt het niet zomaar zonder meer. Waarom eigenlijk niet?
Kijk, goede zorg is voor iedereen in Nederland ontzettend belangrijk. Ik wil een zorgstelsel in Nederland waarbij zowel mijn moeder weet wie er aan haar bed staat, als dat mijn dochter daar straks de rekening nog van kan betalen. En als je dan kijkt naar die nieuwe plannen, die hele ingewikkelde stelselwijziging die nu wordt voorgesteld, waarvan het CPB zegt dat gaat zeker 8 jaar duren. De kosten van die transitie, alleen al van naar een ander stelsel gaan, zijn 31 miljard.
Maar dat is niet waar.
En als je dan hoort dat, dat er wordt gezegd, laten we zorgen dat het zorggeld vooral bij de mensen zelf terechtkomt. En het CPB dan ook nog concludeert dat als je dat allemaal doet, dus je trekt dat geld uit, je trekt die 8 jaar uit, dat je dan echt niet kunt zeggen dat de zorg daarvan beter wordt. Dan denk ik, waar doen we mensen dan een plezier mee? Met het zorgen voor goede zorg. En ja, laten we met elkaar blijven nadenken over hoe dat beter kan. Dat doen wij ook. Daarom denken er ook D66'ers mee. Geen enkel probleem, moeten we ook zeker doen. Er is heel veel te doen. Maar al onze energie nu steken in een hele stelselwijziging weer, waar alles mee op de schop gaat, waarvan het CPB zegt, we hebben echt geen enkele garantie dat dat ook maar iets verbetert aan de zorg. Ja, daar zijn wij gewoon niet voor.
Ja, maar iedereen die...
Maar mag ik even reageren? Want die 31 miljard is echt flauwekul. Oh. Het is het Centraal Planbureau die heeft gezegd, stel je zou ze nationaliseren, dat doen we niet met het Nationaal Zorgfonds, dan zou dat, omdat je aandeelhouders moet uitkopen, heel duur kunnen zijn. Maar er komen geen aandeelhouders, want we hebben namelijk net een initiatiefwet aangenomen in de Tweede Kamer die zegt, winstuitkeringen bij zorgverzekeraars die blokkeren we. Daar was D66 uiteindelijk ook voor. Daar was alleen de VVD tegen. Dus we hoeven hem niet uit te kopen. En ik vind dit soort bangmakerij en het niet hebben over de inhoud, vind ik dus juist tekenend voor de polarisatie die plaatsvindt om willens en wetens de zorgverzekeraars in de lucht te houden. En daarbij is D66 tot nu toe altijd de steunende partij geweest voor de VVD om de zorgverzekeraars de regie te geven in onze zorg. En zij beslissen dus waar je zorg krijgt en van wie je zorg krijgt. Nee, dat, en niet dat, jijzelf. Nee, dat, was ja, dat maar dat waar? Is,
ja,
dat,
even, ik doe het even met een vraag erbij. Mevrouw Sintje van Veldhoven. Op zich bent u wel voor een verandering in die zorg, toch?
D66 wil goede zorg voor iedereen die dat nodig heeft. En laten we met elkaar kijken hoe we dat zo goed mogelijk inrichten. Ja, dus dat je blijft nadenken over hoe je dat doet, uitstekend. Moeten we ook altijd continu mee bezig blijven. Maar laten we niet onze tijd, onze energie en heel veel geld steken in een transitie van gewoon een stelselwijziging, de zoveelste stelselwijzigingsdiscussie, waardoor de discussie niet gaat over hoe zorgen we voor betere zorg voor de mensen. Laten we daar niet ons geld en energie in steken. En het CPB zelf zegt, het kost 8 jaar. We geven geen garantie dat het daarna ook maar iets beter is.
Elke verandering kost geld en moeite.
En het kost 800 miljoen per jaar. En dat is wat het CPB daarover opneemt.
Nee,
het is wel belangrijk dat de feiten ook als feiten benoemd worden. En dit is wat het CPB daarover opschrijft. En dat kan mevrouw activiteiten niet leuk vinden. Ja. Maar daarmee is het nog niet anders.
Ja, het CPB, het CPB, dat is het Centraal Planbureau. En dat is een soort heilig verklaard instituut.
Nee, het
hier
is een rekenmeester die natuurlijk wel zorgt dat je de effecten van alle programma's op de voorgaande
nadelen. Het is dezelfde rekenmeester die ons beloofde dat de zorg goedkoper werd met de marktwerking. En dat is het niet geworden.
Ja, oké, we gaan naar Katelijne Buitenweg. GroenLinks heeft ook aarzelingen over dit voorstel. Waarom eigenlijk?
Nou, ik denk op zich dat de SP en GroenLinks elkaar heel goed te vinden in het eigenlijk in de kritiek die we hebben nu op de marktwerking. Dat het echt volstrekt doorgeslagen is. Dat de zorgverzekeraars veel te veel macht hebben. Dat de farmaceutische industrie te veel macht hebben. Dat de medisch specialisten en heel veel verdienen. En eigenlijk dus eigenlijk een bonus krijgen op het moment dat zij heel veel behandelingen doen. Waardoor er ook heel veel overbehandeling is. Dus wij zijn ervoor dat je medisch specialisten gewoon in loondienst neemt. En dat je die marktwerking helemaal aan banden legt. En inderdaad, zoals Renske Leijten zei, echt uitgaat van samenwerking, meerjarig, zodat je ook juist preventie en dat je dat juist stimuleert. Waar wij voor de rest voor zijn. Dus wij pleiten inderdaad niet voor die enorme stelselwijziging, omdat we dat probleem zien, die meerjaren, dat het heel veel jaren duurt, dat het heel veel kosten met zich meebrengt.
Maar op
heel
veel terreinen, een beetje wel bent u het er mee eens?
Nou, ik denk dat we op heel veel terreinen het wel degelijk met elkaar kunnen vinden, maar inderdaad, die grootschalige stelselherziening, daar zien we niet het heil in. Wel in zaken als bijvoorbeeld het afschaffen van het eigen risico. Wat je op dit moment hebt, is dat mensen die juist veel ziek zijn, zij een groter deel van hun inkomen kwijt dan mensen die gezond zijn. Dus dat is oneerlijk. Maar het is ook heel ineffectief. Want het leidt ertoe dat mensen niet op tijd naar de dokter gaan of niet naar een specialist gaan, zelfs terwijl een huisarts hun heeft doorverwezen. Dat leidt er uiteindelijk weer toe dat mensen eigenlijk veel zieker worden en dat de kosten van de zorgkosten steeds hoger worden. Dus het is oneerlijk en het is uiteindelijk ook heel ineffectief.
Ja, even naar Esther Ouwehand, want u hebben we nog niet gehoord, maar uw partij, de Partij voor de Dieren, ondersteunt dit onomwonden de SP.
Ja, we omarmen het initiatief van de SP, wij steunen het Nationaal Zorgfonds en het is wat Renske Leijten zegt. Toen de marktwerking werd ingevoerd in de zorg, moesten we er allemaal op vertrouwen dat concurrentie zou zorgen voor een goede, efficiënte, betaalbare zorg voor iedereen. Zorg is geen concurrentiemarkt. Als je ziek bent, heb je zorg nodig. Ja. Dus dat is een heel ander verhaal dan wanneer je boodschappen gaat doen en een mobiele telefoon gaat kopen. Dat je denkt, oh, maar deze vind ik mooier of leuker of goedkoper. Ik neem die. Dat is niet aan de hand in de zorg.
Maar als u Katelijne Buitenweg en Stientje van Veldhoven, GroenLinks en D66 zou willen overtuigen, hoe zouden we dat dan doen?
Dan zou ik zeggen dat de bezwaren die zij ook zien in het huidige stelsel allemaal één fundamentele oorzaak hebben. En dat is blijven geloven dat zorg een markt is.
Dat is niet.
Zorg is voor iedereen. Het is een publiek belang. En de Partij voor de Dieren is niet heel erg bang voor systeemveranderingen. Wij denken dat dat nodig is om voor de lange termijn te zorgen dat publieke waarden, zoals gezondheidszorg, goed worden geborgd.
Even Katelijne Buitenweg.
Ik denk dat het niet helemaal juist is om de plannen van GroenLinks en D66 in deze op één hoop te gooien. Want GroenLinks is juist ook tegen marktwerking in de zorg. Wat wij doen is, wij gebruiken nog steeds de zorgaanbieder of de verzekeraars als een soort faciliterend kantoor. Maar het hele idee, ook wij zijn juist voor dat er op samenwerking gaat. Dat er dus niet zo'n enorme brei aan verschillende polissen is. En inderdaad, de consument of de patiënt is geen consument en de zorg is geen product. Dus dat delen wij juist ook wel met de visie ook van de Partij van de Dieren en van de SP. Waar wij tegen zijn, is nu heel erg veel tijd en heel erg veel geld te stoppen in een systeemverandering, als je het ook op een andere wijze kan benaderen. Wat dat betreft zijn we pragmatisch en staat bij ons gewoon de zorg voor de patiënt op korte termijn ook voorop.
Stientje van Veldhoven, is er sowieso te praten over dat plan als de SP bereid is dat misschien een beetje uw richting uit aan te passen? Dat het misschien iets minder groot is, de stap, en dat het iets sneller kan worden ingevoerd en dat het misschien administratief iets minder kost?
Waar zowel de SP...
Want dat zijn uw argumenten namelijk.
Zowel de SP, D66 als ook de andere partijen aan tafel voor staan, is goede zorg. Goede zorg.
En dat we bijvoorbeeld niet moeten,
dat we niet moeten, dat we de winstuitkering van zorgverzekeraars niet moeten doen, heeft D66 ook gesteund. Dat je artsen niet per behandeling moet betalen, is D66 ook voor.
Nou, zijn
dat we moeten
plusjes.
Zorgen voor specialisatie van ziekenhuizen, zijn we ook voor.
Nou.
Dus ik denk dat we op de inhoud op heel veel punten elkaar kunnen vinden.
Waarom vindt u dan het tegen zo uit?
Omdat de stelselwijziging daar zoveel geld en energie in gaat zitten, daar kunnen we elkaar niet vinden. Overigens vind ik dat, ik noem me Katelijne Buitenweg, zegt het nu duidelijk, hè, op die manier die stelselwijziging zorgfonds gaan we niet doen. Maar in de kieswijzer vond ik dat nog wat minder duidelijk. Dus ik ben wel blij dat die helderheid er nu is. En nog één punt over de afschaffing van het eigen risico.
Dat we wel tegen
de afschaffing van het eigen risico. Dan moet ook wel eerlijk daarbij verteld worden dat aan de andere kant de eigen bijdrage heel sterk omhoog gaat. En dat ook dat
wat
eigen
bedoelt
risico.
U, mensen thuis
nou, eigen bijdrage voor als je kijkt in de doorrekeningen van het Centraal Planbureau, dan zie je dat in de eigen bijdrage.
Ja, maar het gaat erom wat u zelf vindt.
Of wat ik zelf vind. Ja nou, wij vinden dat
iedereen noemt al steeds het Centraal Planbureau, maar vindt u gewoon zelf?
Nou, ik vind zelf dat het eigen risico een rol heeft in het voorkomen dat de zorguitgaven heel erg veel stijgen.
Maar ziet u ook niet dat heel veel mensen zorg mijden,
dat we moeten zorgen dat er geen stapeling plaatsvindt. Dus aan de ene kant eigen risico en aan de andere kant als mensen nog een traplift nodig hebben of voor dagopvang, dat ze daar dan heel erg veel voor gaan betalen. En ik vind dat als je het zegt, ik schaf het eigen risico af, dat je daar dan ook bij moet zeggen dat je dan de belasting omhoog doet, omdat je via een andere kant dat geld nog steeds moet gaan innen. Ja, de zorg is niet gratis.
SP is daar niet tegen.
Ik zou graag nog even terug willen komen over dat het zo'n enorme stelselwijziging zou zijn. Ja. Hè?
Dat is toch ook wel een beetje.
Toen het zorgstelsel werd ingevoerd, waren er geen 8 jaar met 800 miljoen. Toen vond het CPB het direct goedkoper. Dus het is heel gek dat ze nu andere maatstaven hebben.
Er is wel heel lang over gesproken, hè, voordat het allemaal werd ingevoerd. En al die wijzigingen, het zijn wel hele zware, moeizame processen.
Ja, maar
processen.
Er is nooit dat prijskaartje aangehangen vooraf om het politiek gezien wankel te maken. Ik denk dat het in 4 jaar kan. Dat is een discussie die ik met het Centraal Planbureau heb. Maar waar het in principe over gaat, is dat we nu 46 miljard aan premie en belasting betalen voor de zorg. En dat gaat naar de privérekening van de zorg. Verzekeraars. En dat zijn commerciële partijen. En waar het om gaat is dat die 46 miljard gewoon weer naar de algemene rekening van de staat gaat om goede zorg te regelen.
Maar dat is toch
zo'n
ook
grote stelselwijziging is dat niet, meneer Bouwman. Ja, dat is een technische. Rustig, ja. Nee, maar dat is een technische exercitie waarbij we die private. U mag zich aansluiten www.nationaalzorgfonds.nl. Maar het is. Het is dus niet zo'n grote wijziging.
Nee, maar de echte vraag is, wat levert het op?
Het levert op dat wij over 46 miljard zelf gaan. Het levert op dat wij erover gaan of ergens een spoedeisende hulp wel of niet dichtgaat. Of geneesmiddelen wel of niet vergoed worden. Ja. Of er bureaucratie over huisartsen wordt uitgestort of niet. Dat we er zelf over gaan.
Katelijne Buitenweg.
Ik wilde reageren op het verwijt van D66 dat dan de belastingen omhoog gaan. Wat inderdaad GroenLinks doet, is het eigen risico afschaffen. En ook de nominale zorgpremie echt heel zwaar verlagen. Met zo'n €1000 per jaar. En wat we eigenlijk doen is dat de kosten die nu bij privé bij personen liggen, dat gaan we inderdaad wat meer uit de belastingen laten betalen.
Dus de belastingen gaan omhoog.
Dat wil niet zeggen dat de belastingen omhoog gaan. Oh. Omdat je kan ook heel erg gaan schuiven met belastingen. Wat wij gaan doen is inderdaad belastingen voor mensen, voor inkomen uit vermogen. Gaan we inderdaad erg omhoog halen. We gaan ook zorgen dat mensen allemaal belasting moeten betalen. Juist ook de multinationals, dat zij niet allerlei vrijstellingen hebben. Dus je kan ook schuiven. Wat ik altijd opvallend vind, is dat aan de rechterkant, wat allemaal heel logisch vinden, dat daar allemaal vrijstellingen zijn. En dat je dan zegt, dan gaan de belastingen moeten nu gaan omhoog gaan. Dan moeten privé mensen meer belasting gaan betalen. Ja. Dat is gewoon onzin. Je kan ook zorgen dat de multinationals die nu allemaal belastingvrijstelling hebben, dat die eens een keer normaal gaan betalen. Dat mensen die inkomen uit vermogen krijgen. Ik bedoel, inkomen uit arbeid wordt wel belast. Waarom moet inkomen uit vermogen niet belast worden?
Omdat
dus je kan vooral gaan schuiven met belasting.
Bijvoorbeeld iemand met een klein pensioen. Ja. Die ook nog een beetje daarvan gespaard heeft. Ja. Als die naar een verpleegtehuis gaat, dan moet die persoon in de plannen van GroenLinks, en dat kan gewoon een gepensioneerde leraar zijn, een politieagent, die moet in de plannen van GroenLinks dan in één keer €1000 per maand, €12.000 per jaar extra gaan betalen.
Klopt dat?
Vanwege die vermogensbelasting.
Kan het nu niet checken.
Het afschaffen van het eigen risico is een sigaar uit eigen doos, omdat het aan de andere kant via andere maatregelen ook bij die mensen wordt weggehaald. Moet je er wel bij zeggen.
Weet je wat ik eigenlijk niet begrijp. En volgens mij kiezers ook niet. En dat ben ik ook. Is dat u het eigenlijk met elkaar over heel veel eens bent. En dat u uw uiterste best doet om vooral dat verschil te benadrukken, waardoor er eigenlijk niks verandert.
Nou, toch zijn er wel degelijk echt grote verschillen.
Dat
eigen risico, dat is echt, daar zijn inderdaad veel partijen nu voor. Het afschaffen van het eigen risico. Maar er zijn ook partijen zoals D66 die daar tegen zijn.
Ja, en dat is wel, hou je toch in de politiek.
Nee, maar dat is wel een fundamentele...
Je moet het samen doen.
Ja, maar, ja, tuurlijk, volgens mij heb ik maar het is wel een fundamentele keuze die je maakt. En die keuze is dat wij bang zijn door dat eigen risico dat mensen zorg mijden. Er zijn natuurlijk ook veel zaken waar we wel meer overeenstemming over hebben. En dat is ook wel heugelijk dat steeds meer partijen de problemen zien van de marktwerking. En dat is inderdaad de SP. Ik moet zeggen, daar geef ik alle credits voor dat het heel goed is dat jullie daar ook steeds op hameren. Ja. En steeds meer partijen, ook met mijn partijgenoot Linda Voortman, die hamert erop dat je dus grenzen moet stellen aan die markt. En ik hoop dan ook dat de volgende periode, dat we daar echt werk van kunnen maken. Okay. Maar je ziet dat het een grote rol speelt in deze campagne.
Oké, okay. Echt één zin voor mevrouw van Veldhoven.
Laten we de goede zorg nu met elkaar, waar we daar delen we doelstellingen op. Laten we die goede zorg voorop stellen. In plaats van de systeemdiscussie die erachter zit. Op die goede zorg willen, kunnen we elkaar inderdaad vinden.
Okay,
maar wel bereikbaar voor iedereen.
Wel bereikbaar voor iedereen. Renske Leijten. En toch is het voor uw partij in de campagne ook aangekondigd. Hè, dat wordt bijna elke dag uitgevent. Een breekpunt. Hè? Het moet zoals u het wil. Of valt er ook nog te praten, het enigszins aan te passen. Zodat het wel een pact van progressief links wordt.
Kijk, als er meer marktwerking in de zorg komt waar de SP voor verantwoordelijk wordt, zal iedereen dat ongeloofwaardig vinden. Ja. En als GroenLinks of Partij van de Arbeid met een lumineus plan komen om de marktwerking te stoppen, waarvan wij de analyse maken, dat kan echt alleen wanneer je die zorgverzekeraars eruit haalt, dan wil ik daar uiteraard naar kijken. Maar ik denk echt dat het alleen op die manier kan. Anders krijg je een beetje marktwerking. En dat is hetzelfde als een beetje zwanger. Dat bestaat niet.
Nee, dat kunt u beter beoordelen dan ik. Ja, we gaan even over naar een ander onderwerp.
Dit is Kamerbreed van AVROTROS.
Ja, het is al bijna 2:50 en we zitten hier aan tafel met Katelijne Buitenweg van GroenLinks, Renske Leijten van de SP, Esther Houwehand van de Partij voor de Dieren en Stientje van Veldhoven van D66. Ja, grenzen aan de economische groei, dat is natuurlijk ook een onderwerp, zeker bij toch ook wel progressieve partijen. Esther Houwehand, Partij voor de Dieren, die heeft trouwens dat verkiezingsprogramma niet bij het heilig verklaarde Centraal Planbureau voorgelegd om het te laten doorrekenen.
Klopt.
Of misschien te laten afkraken. Is de laatste de reden dat u het niet gestuurd heeft?
Nee, de reden dat wij ons programma niet hebben laten doorrekenen is dat het CPB op oude, vastgeroeste manieren kijkt naar de voorstellen die politieke partijen doen.
Waarmee bedoelt u dan, om u in de reden te vallen, bedoelt u daarmee eigenlijk dat het Centraal Planbureau een mal heeft? Daar worden al die programma's ingegooid.
Ja.
En dan komt er iets uit waar u zich niet bij neer wil leggen, want die mal bevalt u niet.
Nou, het is vooral zo dat verdergaande voorstellen, Partij voor de Dieren heeft een internationaal rechtvaardig programma met fundamentele systeemveranderingen. Dat past allemaal niet in hoe het CPB wil kijken.
Dat kennen ze daar niet.
Nee,
snappen ze niet.
Snappen ze niet.
Willen ze niet.
Dat weet ik allemaal niet. In elk geval is het zo dat zij niet kunnen dealen met radicale denkers, met revolutionaire voorstellen.
Waarmee u zelf bedoelt?
Waarmee ik uiteraard de Partij voor de Dieren bedoel. Ja, de Partij voor de Dieren zegt als enige, we moeten de leefbaarheid van de aarde voorop stellen in alle keuzes die we maken. Die keuzes die daaruit voortvloeien gaan heel ver. Ook met betrekking tot internationale solidariteit, met de klimaatverandering. En al die voorstellen passen allemaal niet binnen de malletjes van het CPB. Dus dan heeft het ook gewoon niet zoveel zin om te laten doorrekenen.
Ja, Renske Leijten, ook de SP heeft in het verkiezingsprogramma wel twijfels over die modellen, ik zal maar zeggen, de computerprogramma's van het Centraal Planbureau. Toch laat u het wel uitrekenen bij hun. Maar is dat inderdaad, is dat echt waar? Dat Centraal Planbureau eigenlijk in een bepaald patroon denkt en weinig vernieuwend. Bedoelt u dat ermee te zeggen?
Nou, wij zijn voor de AOW-leeftijdsverlaging naar 65.
Ja, precies.
En,
50 plus ook.
Dat levert heel veel op. Namelijk dat 65-plussers hun waarde in vrijwilligerswerk als opa's en oma's voor de kleinkinderen, noem allemaal op.
Vrije tijd.
Dat ze eruit kunnen als ze dat willen. Dat er banen beschikbaar komen voor jongeren. Maar op de lange termijn zegt het Centraal Planbureau, Centraal Planbureau gaat ervan uit dat iedereen die beschikbaar is voor de arbeidsmarkt ook een baan heeft. Dus op het moment dat je zegt, wij halen die 65-plussers van de arbeidsmarkt af, immers ze kunnen met pensioen, met de AOW, dan zou dat leiden tot werkgelegenheidsverlies. Maar ze gaan er wel vanuit dat iedereen dus een baan heeft. Ja, dat is niet de werkelijkheid. Vertel dat namelijk maar tegen die 65 of die 50-plusser die ontslagen is en die graag een baan wil, maar die met de AOW-leeftijdsverhoging niet een baan heeft, maar langer in de uitkering zit.
Ja.
Dus dat model, en daar hebben wij ook in de doorrekening duidelijk last van, dat wisten wij van tevoren. En toch laat de doorrekening zien dat kiezen voor AOW op 65, maar bijvoorbeeld ook kiezen voor een nationaal zorgfonds, kiezen om armoede onder kinderen echt aan te pakken, dat dat wel kan, dat het andere politieke keuzes zijn. Ja, en dat wij er op korte termijn ook zeker goed uitkomen, omdat de koopkracht van mensen stijgt. En dat maakt ook weer dat er banen zijn. Maar het is net zoiets als investeren in het onderwijs, zou alleen maar geld kosten volgens Centraal Planbureau. Als je handen aan het bed doet in het verpleeghuis, zou alleen maar geld kosten volgens Centraal Planbureau. Maar het levert ons als samenleving ontzettend veel op. En juist die waarden kunnen zij niet doorrekenen, omdat ze niet economisch te maken zijn.
Ja. Stientje van Veldhoven, is er niet een beetje iets van waar wat Renske Leijten zegt? Dat het Centraal Planbureau zo bepaalt wat wel kan en niet kan. Maar je kan toch gewoon ook iets vinden en daarvoor gaan?
Kijk, uiteraard, elke partij moet iets vinden en daarvoor gaan. En ook zelf alle partijen vertellen natuurlijk ook waar ze voor staan. En toch is het heel belangrijk dat er een soort van onafhankelijke scheidsrechter is, die in ieder geval de effecten van al die plannen ook met elkaar vergelijkbaar maakt. En inderdaad, D66, wij investeren bijvoorbeeld nog een miljard extra in onderzoek en innovatie. Wij investeren het meest van alle partijen in het onderwijs, 4,5 miljard. En ja, hoe dat zijn doorrekening heeft in die modellen van het CPB is inderdaad beperkt. En daar zijn we ook natuurlijk met ze over in discussie. Maar zo heeft elke partij
wel een punt. Wat betekent dat? Want dat vind ik wel interessant te zeggen. Daar zijn we over met ze in discussie. Hoezo? We kunnen toch niet op het CPB stemmen?
Nee, maar je moet inderdaad bewijs aanleveren voor hoe het doorwerkt. Werkt.
Moet bewijs in.
En dubbele onderzoeken. Want één onderzoek accepteren ze niet.
Waar het om gaat is dat we natuurlijk allemaal weten hoe belangrijk het is om te investeren in onderwijs. Want goed onderwijs betekent dat kinderen later op een hele goede manier een kans hebben op de arbeidsmarkt. Een goed opgeleide beroepsbevolking is ontzettend belangrijk voor de economie. En taalles en onderwijs zijn ook ontzettend belangrijk voor integratie. Dus dat onderwijs, weten we allemaal, is echt gewoon de basis voor onze toekomstige welvaart. En daarom investeert D66 daar ook zoveel in. Alleen in de modellen van het Centraal Planbureau op dit moment vinden ze nog moeilijk om dat te vertalen in wat betekent dat voor economische groei.
Ja.
Nou, en dat nou. We proberen dat dus telkens bij hen duidelijk te maken. Dat is nog
ze willen
onvoldoende.
Niet aan.
Nee hoor, ik denk dus dat ze
wordt
best.
Wordt je steeds teruggestuurd?
Ik denk dat ze best daarover na willen denken. Het Centraal Planbureau heeft natuurlijk slimme mensen in dienst. En die zullen blijven nadenken hoe die modellen zo goed mogelijk zijn. Hebben zij ook belang
ze zullen er toch aan moeten geloven. Dat zou je ook kunnen zeggen.
Maar ze hebben een beperkte. Alleen het blijft van belang dat er toch een soort van onafhankelijke vergelijking is. Ja. Met alle kanttekeningen die daarbij te maken zijn.
Ja,
om de effecten van de programma's naast elkaar te leggen. En dan is het jammer dat een heel aantal partijen niet meedoen.
Ja.
En bijvoorbeeld het CDA laat zijn groene kant niet doorrekenen. Ja, snap ik ook niet helemaal voor een partij die zegt, ik wil aan mijn kinderen uit kunnen leggen. Nou, leg dan ook aan je kinderen uit wat je met het klimaat doet. Maar dat weet je bijvoorbeeld bij het programma van het CDA niet.
Ja,
dat is dan toch jammer.
Ja, Katelijne Buitenweg, er zitten eigenlijk grenzen aan de groei? En kan dat Centraal Planbureau dat allemaal wel uitrekenen en voorspellen? Of is het gewoon een keuze?
Nou, GroenLinks heeft nu niet ingezet op het veroorzaken echt van extra economische groei. Dat is uiteindelijk wel de uitkomst geweest van onze plannen.
Dus je moet het nog bijstellen?
Nee, het is gewoon niet waar we op inzetten. Het gaat er voor ons om niet zozeer alleen maar om welvaart, maar ook om welzijn. Wat ik wel interessant vond, waar we natuurlijk blij mee waren de afgelopen week, om te kunnen laten zien dat onze plannen voor het verkleinen van het verschil tussen arm en rijk, dat je echt het vergroenen van de economie, dat wel degelijk heel goed samengaat met ook het vergroten van de werkgelegenheid en ook het verkleinen van de staatsschuld. Dus je kan laten zien dat echt andere keuzes wel degelijk mogelijk zijn dan de oude mantra's die we de laatste 30 jaar hebben gehoord. Maar we moeten ons ook niet alleen maar blind staren, denk ik, op het CPB. Er zijn ook het Plan voor het Leven. Planbureau voor de Leefomgeving. Die heeft ook een doorrekening gedaan. Dat vind ik wel jammer. Dat ook niet alle partijen hun plannen daardoor hebben laten doorrekenen. Omdat je dan ook kan zien wat de milieueffecten zijn. Maar daarnaast is de afgelopen jaren is ook in de Tweede Kamer wel veel gesproken over een andere manier om echt te kijken naar eigenlijk ons welzijn in Nederland te meten. Er is ook zo'n monitor brede welvaart is over gesproken. Dat zou moeten worden ontwikkeld of verder moeten ontwikkeld door het CPB. En dan kan je dus niet alleen maar kijken naar de economische groei, maar ook naar de luchtkwaliteit, naar de biodiversiteit. Dat bleek nu ook trouwens bij de plannen ook van die doorberekend waren door het Bureau van de Leefomgeving. Dan blijkt dat ook wat de effecten zijn op biodiversiteit heel erg van belang. Dus het is van belang om meerdere meetinstrumenten te hebben. GroenLinks is daar erg voor.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Anders zouden we er niet over beginnen. Esther Ouwehand, als je dit nou zo hoort, zijn dit naar uw idee, het is meer een waarnemersvraag, partijen die echt willen vernieuwen?
Niet zoveel, nog niet de structurele veranderingen die nodig zijn. Daar gaat het om. Er zijn gelukkig ook andere partijen die zeggen klimaat is echt belangrijk. We hebben als Kamerbreed ook het...
Dus dit programma?
En dat is dit programma ook. Ja, dus maar we hebben het akkoord van Parijs geratificeerd. Ja. Maar alleen maar zeggen we moeten de klimaatverandering aanpakken is echt niet genoeg. Je moet ook laten zien dat je het lef hebt om de fouten in ons economisch systeem aan te pakken als die onmogelijk maken dat je het klimaatprobleem oplost.
En stoppen met groei denken.
Ja, als je weet dat we nu al de aarde zo ver uitputten, dat we veel meer grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen opmaken en het klimaat veel zwaarder belasten dan de aarde uit zichzelf kan herstellen, dan zul je moeten erkennen dat economische groei, oneindige economische groei op een planeet die niet zal meegroeien, onmogelijk is.
Ja, uw partij pleit eigenlijk voor minder groei, korter werken, een basisinkomen. Ja. Dat is eigenlijk een hartstikke relaxed programma.
Nou, het gaat in elk geval zorgen dat we op de lange termijn deze aarde leefbaar houden voor toekomstige generaties. En ook, en dat is echt onze morele plicht, mensen in ontwikkelingslanden vangen de eerste en de hardste klappen op van onze manier van leven. Onze klimaatverandering raakt hen met droogtes en overstromingen. Dus je moet, als je het op wil nemen voor de kwetsbaarste, ook echt wereldwijd kijken. En dan kunnen we er niet onderuit om hier de veranderingen door te voeren die mogelijk maakt dat het voor iedereen in de wereld weer een beetje leefbaar wordt.
Renske Leijten, is dit een leefbaarheid die u omarmt of gaat het u te ver?
Ik ga een groot eind mee dat we zeker internationaal moeten kijken, omdat wij natuurlijk ook geen eiland zijn in de wereld. Maar wij hebben meegedaan aan het doorrekenen bij het Centraal Planbureau en bij het Planbureau voor de Leefomgeving, omdat het ons toch ook dwingt, ook al zijn die modellen beperkt, en wij gaan gewoon de strijd aan en we hebben niet ingeleverd op onze keuzes. Ik heb ze net al genoemd, hè? Inkomensverschillen verkleinen, Nationaal Zorgfonds, AOW op 65. We gaan de economische consequenties die het Centraal Planbureau voorziet, die nemen we ook voor ons rekening. Maar laten we dit ook meenemen. Dat wat wij moesten aanleveren om de werkgelegenheid bijvoorbeeld te toetsen, dat is dan een soort van matrix waar ze zich aan houden, het Centraal Planbureau. Op dezelfde dag als dat de doorrekeningen kwamen, kwamen de werkgelegenheidscijfers. En toen was het al anders dan het Centraal Planbureau had voorzien. Dat was dus in twee maanden anders. Dus laten we er niet te veel belang aan hechten. Nee, het is een exercitie waarin je kan laten zien dat je plannen kunnen. En ja, we zullen met alles wat we moeten doen kijken wat het voor onze omgeving betekent. Maar zeker ook voor de inkomensverhoudingen in ons land. Want dat er nog zoveel armoede is, dat vind ik niet uit.
Ja, het laatste woord wat dit betreft aan Stientje van Veldhoven. Ja?
Ik vind het heel erg mooi dat door die doorrekening je ook kunt laten zien dat je de economie kunt laten groeien en dat dat goed is voor banen. Dat onze economie dus slimmer kan, sterker kan. Dat laten die doorrekeningen ook in cijfers zien. En het laat ook zien dat sommige partijen dat doen met een pakket maatregelen dat heel extreem is. Dat een heel extreem, bij GroenLinks bijvoorbeeld, heel veel kosten. 11,5 miljard lasten voor het milieu bij D66 de helft. Dus het laat ook zien hoe je het doet. Ja. En dat is toch wel een belangrijk voordeel.
Ja. Nou, een hele korte reactie nog van GroenLinks. Katelijne Buitenweg. Ja.
Nou, het is absoluut waar dat wij een grote verandering bewerkstelligen. Maar we geloven ook echt dat er een dingen echt fundamenteel moeten veranderen. Dus wat we inderdaad doen, is dat we hogere belasting hebben op milieuvervuiling. Maar dat we vervolgens weer heel veel zaken verlichten. Bijvoorbeeld de lasten die op arbeid zijn. Zodat er inderdaad meer werkgelegenheid bij komt. Bijvoorbeeld juist ook voor het repareren van dingen. Dus wij willen een circulaire economie. En ja, we verschuiven fundamenteel een aantal lasten. 27 miljard wordt in totaal verschoven. Dat vond inderdaad het Centraal Planbureau heel erg spannend. Maar het levert wel een fundamenteel andere, een veel groenere economie op dan de fossiele industrie die we nu hebben.
Ja, voor de mensen thuis die al die cijfers, matrixen en doorrekeningen en dekkingen allemaal willen checken. Er zijn 520 pagina's na te lezen van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving. En als u dat allemaal uit heeft, weet u waarschijnlijk nog niet op welke partij u kan gaan stemmen. Maar het kan allemaal wel gecheckt worden. Dat is wel goed om te zeggen. Maar dat is misschien ook wel een bruggetje naar gewoon de burger, de kiezer. En als er nou één punt is wat steeds naar voren komt over die kiezer, is dat die kiezer eigenlijk een beetje zijn twijfels heeft over die huidige politieke cultuur. En die huidige politieke leiders, Renske Leijten, u knikt al een beetje. Heeft u daar begrip voor? Snapt u dat?
Ik snap het heel goed. Er komt veel te veel uit het dagelijks leven van mensen, van achter bureaustoelen, bedacht door bazen, de politiek, mensen van ver weg. En mensen herkennen zich niet meer in wat ze moeten doen. De docent kan het werk niet meer doen wat hij nodig heeft. Ik hoorde laatst zelfs een docent vertellen dat als de inspectie langskomt, zij kinderen vragen of de docent wel doet wat de inspectie belangrijk vindt. Dus er worden zelfs de leerlingen ingezet als klikmateriaal. Ja, dat vonden die docenten echt vreselijk. Ja, ik zie het in de zorg. Ik zie het overal. Mensen, ze gaan er niet meer over. En daardoor zijn mensen teleurgesteld. En daarom ben ik best wel trots op zo'n beweging als Nationaal Zorgfonds.
Dat snap ik.
Omdat dat, nee, maar dat is wel van onderop iets anders dan de ivoren toren van de zorgverzekeraar. Ja.
Esther Ouwehand, heeft u daar begrip voor? Snapt u dat die verbinding met mensen die hier buiten boodschappen doen en de mensen die hier binnen zitten te luisteren, dat daar grote twijfelen over is?
Ja, ik snap dat heel goed. Waar we ook al mee begonnen, hè, het vertrouwen in politici wordt aan de lopende band geweld aangedaan.
Waardoor komt dat?
Nou, neem dat debat over de bonnetjesaffaire. Daar zitten dan staatssecretarissen en ministers van Veiligheid en Justitie en de minister-president. Die willen voortdurend het vertrouwen van de Kamer houden. Terwijl zij feiten achterhouden. Mensen prikken heus de leugentjes wel door. En mensen begrijpen maar niet dat die mensen op hun post blijven zitten. Dat er geen consequenties aan verbonden worden. Dat de Kamer in plaats van praten over oplossen van de problemen waar burgers voor staan, de hele tijd bezig is met eigenlijk de Haagse mores. Dus zolang politici proberen weg te komen met wat hen goed uitkomt, in plaats van echt te doen waarvoor ze zijn aangenomen, namelijk zorgen dat de burgers en hun belangen worden gediend en dat de samenleving er beter op wordt, snap ik heel goed dat mensen zeggen, nou, ik heb er geen vertrouwen meer.
Ja, Katelijne Buitenweg, die Haagse mores. U komt nu in die Haagse mores. Hè. U kent de Brusselse mores heel goed. Heeft u dat gevoel dat u heel erg veel moeite moet doen om verbinding met die kiezer hier buiten en hier luisterend en thuis luisterend te herstellen?
Het is wel heel anders. Zeg maar, zo'n debatje zoals dit. Ja. Hè, waar wij wel heel erg proberen onze eigen standpunten naar voren te doen. Ik snap wel dat door heel veel mensen ook als problematisch wordt gezien. Omdat je op een gegeven moment door de bomen het bos niet meer kan
heeft
zien.
Heeft u spijt van alles wat u heeft gezegd dan?
Nee, zeker niet. Nee, want het is wel, je wil ook laten zien van waar je eigen partij voor staat. Maar het is wel heel anders dan bijvoorbeeld als we naar bijeenkomsten gaan. Bijvoorbeeld die meetups nu van GroenLinks komen duizenden mensen. Waarvan trouwens zo'n 70% geen lid zijn van GroenLinks. Maar allemaal mensen die komen omdat ze willen praten over wat zij met Nederland willen. Het zijn heel veel mensen die zich echt zorgen maken. Zorgen over de verharding in Nederland. Zorgen over de toegenomen ongelijkheid in Nederland. En daar voel ik me juist meer thuis. Daar kan ik goed gaan praten. Gisteren was ik in de Meervaart. Grote zaal, heel divers publiek. Allemaal mensen die zich zorgen maken en aan de lijve discriminatie ondervinden. Daar is het heel makkelijk om verbinding te maken. Het is moeilijker op zo'n debatje wanneer je allemaal je punt wil gaan scoren. Maar in de verbinding, juist het gesprek met burgers, daar voel ik me eigenlijk juist heel goed thuis.
Stientje van Veldhoven, is dit niet eigenlijk het onderwerp? Begrijpen wij de kiezer nog wel?
Ik denk dat het een ontzettend belangrijk onderwerp is. En ik denk daarom dat het, naast dat het belangrijk is dat we de kiezer duidelijk maken waar verschillen zitten, we ook zorgen dat we de kiezer duidelijk maken waar we denken dat we met elkaar samen kunnen werken.
Ja.
Bij de presentatie, Alexander Pechtold heeft dat ook gezegd. We willen graag met de SP samen nadenken over hoe de zorg beter kan. Met GroenLinks, met de Partij voor de Dieren, hebben we allemaal plannen waarmee we echt met elkaar echt kunnen spreken over hoe zorgen voor die groene economie, waarin we vervuiling minder of meer belasten en arbeid minder belasten. Met de Partij van de Arbeid, hier vandaag niet aan tafel, kunnen we nadenken over hoe het onderwijs beter kan. Met de VVD, hoe we zorgen voor meer banen. Dus ik denk dat het ook belangrijk is dat we niet teveel, dat we niet alleen maar benadrukken waar we van elkaar verschillen, maar ook tegen de kiezer zeggen, u zult veel van deze partijen nodig hebben in een volgend kabinet.
Ja,
en dan moeten we ook benadrukken waar we met elkaar zouden kunnen samenwerken. En dat wil D66 zeker.
Ja, u wil eigenlijk met alle partijen eventueel wel in een kabinet zitten, behalve die ene.
Behalve die ene. En ik denk dat ook als je kijkt naar hoe het landschap nu verdeeld is, dat het belangrijk is dat we straks niet sturen op een kabinet waarvan de helft van Nederland het er per definitie zo ongeveer niet mee eens is. Ja. Laten we kijken of we voor al die mensen die zich zorgen maken kunnen zorgen dat er een kabinet komt wat echt kijkt naar al hun zorgen.
Klinkt een beetje als een nationaal kabinet bijna, hè? Geloof ik.
Ja, als je kijkt naar de peilingen.
Volgens mij is het ook gewoon goed om te blijven luisteren naar dat wat nodig is en niet te veel bezig te zijn met de verdeling. Want uiteindelijk gaat het wel om wat de mensen nodig hebben. En dat hoor je alleen als je naar ze toe gaat.
En als je betrouwbaar blijft.
En als je betrouwbaar blijft.
Zeker.
Nou ja, het is allemaal hartstikke goed om zo het weekend in te gaan of nog naar het Malieveld, wat nog niet is afgelopen. Dank, Katelijne Buitenweg, Renske Leijten, Esther Ouwehand en Stientje van Veldhoven. Redactie, Roelien Aksen, Martijn van der Kooi en Nikki Kraaienzang. Camera regie, Kim Krabbedijk. En de techniek was van Menno Zwemstra en Olaf Wempe. We zijn er volgende week weer hier vandaan. Zometeen Argos en daarna Radar Radio. Dag.
Afrotros. Je kunt niet alles horen.
Wat denkt u? Politiek.
En daarom helpen wij met een hapklaar overzicht.
Er is sprake van een aantasting van de democratie.
De NPO Radio 1 verkiezingspodcast.
En ik ga erop stemmen ook.
Zo?
Jazeker.
De scherpste en gekste uitspraken, analyses en debatten van NPO Radio 1.
Zouden mensen zich daar niet een beetje bedrogen door kunnen voelen?
Ga naar nporadio1.nl/podcast en luister hem nu.
Maar wat is het verhaal wat u meegeeft?
In 25 minuten. Politiek helemaal op de hoogte.
De NPO Radio 1 verkiezingspodcast.
Ik probeer zoveel mogelijk positief mensen te benaderen.
De verkiezingen van alle kanten.
De lekkerste kaas komt van eigen bodem. Bij Macro smaken de Nederlandse kazen nu zeker naar meer. Want alleen vandaag en morgen krijg je op alle Nederlandse kazen maar liefst 30% korting. Profiteer nu van deze exclusieve weekenddeal bij Macro.
Nog even en het is zover. Lente. In de natuur, maar ook bij jou in de buurt. Want op 10 en 11 maart is het NL Doet van het Oranje Fonds. Het moment om je vrijwillig in te zetten. Schilderen in het buurthuis, een tuin opknappen of ouderen gezelschap bieden. 2 dagen vol aandacht en betrokkenheid. Doe mee met NL Doet en start de lente bij jou in de buurt met je gezin, je collega's of je vrienden. Kies nu een klus uit die jij leuk vindt op nldoet.nl.
Dit weekend op alle Nederlandse kazen maar liefst 30% korting bij Macro.
Bij Plus krijg je nu 50% korting op veel producten, zoals Pepsi, Sisi of 7-Up. Dus 50% als je slimmer bent. Nu bij Plus.